Ik wil graag lezen 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 16. En daar staat: wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan en daarna zullen wij die nog in leven zijn samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden. Stel je toch eens voor, op een dag zullen we samen met hen die ons zijn voorgegaan, de Heer Jezus tegemoet gaan in de lucht en weggevoerd worden naar de hemel. De opname van de gemeente. Ja, we nemen tegenwoordig diensten op. Dat is ook de opname van de gemeente. Maar dit gaat over een hele andere soort opname. We zullen weggevoerd worden. En in de Griekse grondtekst staat daar het woord harpazo. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, want ik spreek geen Grieks. Maar dat betekent zoiets als ontrukken, wegroven, heel snel oprapen. We zullen worden weggenomen van deze aarde. Jezus komt ons halen. En dat is een onderwerp waar heel veel christenen, en dat zei ik net al even in mijn inleiding aan tafel bij Corianne, heel veel christenen weten daar niet zoveel van. En daarom is het toch goed om daar eens over na te denken. Zeker in het licht van de tijd waarin we nu leven. En ik wil vandaag, net als vorige week, een goede driepuntspreek, naar reformatorisch gebruik, nadenken over drie vragen. Jezus komt ons halen, oh ja, wanneer dan? En wat gaat eraan vooraf? En wat volgt daarna? Nou, eerste vraag, wanneer dan? Nou, daar hebben sinds het jaar nul al heel wat mensen voorspellingen over gedaan. Ik kan een paar voorbeelden laten zien op het scherm. De laatste beroemde voorspelling, dat weten jullie misschien nog wel, was 28 september 2015. Kwam ook niet uit. Er was toen een bloedmaand te zien en dat zou het moment zijn, maar er is niks gebeurd. Ik heb zelf ook wel eens van die data gehad. 7777 vond ik ook zo'n mooie datum, jaren geleden. Gebeurde ook niks. Dus ik denk, laten we alsjeblieft maar stoppen met proberen om een datum uit te rekenen. Als christenen zullen we alleen maar worden uitgelachen als we weer met een datum komen en we er weer naast blijken te zitten. We zetten onszelf ermee voor schut. Het gaat trouwens ook nooit lukken. Want kijk maar mee wat er in Matthäus 24 staat. Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken. Ook de hemelse engelen en de zoon niet. Alleen de Vader weet het. Zelfs Jezus weet de datum niet. Dus wat zouden wij het proberen? Vader, God de Vader, die weet de datum. Maar wij hoeven het niet eens te proberen. Maar wat weten we dan wel? Als ik verder kijk in Matthäus 24, dan lees ik: wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. Besef wel, als de Heer des Huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. Jezus komt ons halen. De opname van de gemeente. En hij komt als een dief in de nacht. Staat ook op andere plekken in de Bijbel. Voor de wereld is die komst van die dief in de nacht volkomen onverwacht. Maar wij, we hebben het kunnen lezen. Wij zijn al gewaarschuwd. Gewaarschuwd mens telt voor twee, zeggen ze. Voor christenen betekent zijn komst als een dief in de nacht, dus niet dat hij totaal onverwachts komt, maar dat we moeten opletten en waakzaam moeten zijn. Net zoals die meneer uit die tekst die ik net las, die wist dat er een dief zou komen. Nou, dan blijf je echt wel opletten. Oké, Gerard, wij gaan waken, wij gaan wachten op zijn komst. Wij gaan opletten. Maar waar moeten we dan op letten? Nou, dat brengt me bij die tweede vraag. Wat gaat er aan vooraf aan zijn komst? Dat is geen nieuwe vraag, want die vraag stelden zijn leerlingen 2000 jaar geleden al. Jezus noemt dan 6 verschillende tekenen van zijn komst. En om het jullie makkelijker te maken, heb ik ze alvast genummerd in de tekst die ik nu voorlees. Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. En nu ze onder elkaar waren, vroegen ze: vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren? En aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen? Jezus antwoordde hem: pas op dat niemand jullie misleidt. Want Er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen, ik ben de Messias. En ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken, en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken, en zal de aarde beven. Dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden, elkaar haten. Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. Nou, die tijd die voorafgaat aan dat moment dat Jezus ons komt halen, die voorafgaat aan die opname, die noemen we de eindtijd. En welke tekenen zullen we zien in die tijd? Nou, ik heb ze net allemaal al genummerd laten zien. Valse messias en profeten, oorlogen, oorlogsdreiging, hongersnoden, aardbevingen, onderdrukking, haat, vervolging, afval, wetteloosheid, liefdeloosheid. Geen fijn rijtje. Als die dingen gebeuren op aarde, dan is zijn komst nabij. Nou, ik heb ze niet allemaal gecheckt, maar ik heb er een paar voor je gecheckt. Ik dacht, laat ik eens kijken op Wikipedia hoe het nou zit met de oorlogen. Dan denk je misschien, nou, oorlogen zijn er toch altijd geweest. Maar toen ik op basis van dat overzichtje een schemaatje maakte, dacht ik, wow. In de eerste, pak een beet, 500 jaar na Christus, waren er 10 grote oorlogen. In de middeleeuwen, een periode van zo'n 1000 jaar, even grof genomen, een stuk of 50 oorlogen. Maar de laatste 500 jaar zijn er honderden oorlogen en grote conflicten geweest. Dus je zou dus wel degelijk kunnen zeggen dat het niet... Het is geen inleeskunde om te zeggen dat er veel meer oorlogen zijn dan vroeger. En dan bijvoorbeeld die hongersnoden. Ja, dat is misschien voor ons ver van mijn bedshow. Ik heb 's morgens gewoon mijn boterham als ik opsta. Maar weet je dat er bijvoorbeeld op dit moment echt een gigantische sprinkhanenplaag plaats heeft in Afrika, die ook al naar Azië is overgeslagen. En dat er waarschijnlijk minimaal zo'n 70 miljoen mensen een echte hongersnood krijgen. Omdat als er zo'n sprinkhanenplaag over jouw stukje land heen komt, dan ben je in 5 minuten door je inkomen en door je eten voor het komen de seizoen heen. Dat is aan het gebeuren. Nou, dat zijn 2 voorbeelden. Je kunt zelf misschien verder gaan. Aardbevingen heb ik ook al naar gekeken. Dat is ook de grootste aardbevingen zijn ook van de laatste decennia. En om nog maar niet te spreken over die Andreasbreuk die daar nog zit aan te komen bij Los Angeles. Je ziet allerlei dingen die zich verhevigen. Nou, als ik dat samenvat, we kunnen nooit precies weten wanneer Jezus ons komt halen. Maar dat hij komt, daar mogen we van op aan. En juist aan die voortekenen kunnen we zien, die weeën, die zijn begonnen. En nou, je weet, met weeën bij een zwangere vrouw, dan is er geen weg meer terug. Als de weeën beginnen, dan worden ze alleen maar erger. En dan leidt dat uiteindelijk tot die grote gebeurtenis die je verwacht. En zo mag dat voor ons ook zijn. Dan die laatste vraag. En daar wil ik wat dieper op ingaan. Wat komt er daarna? Wat gaat er gebeuren hier op aarde nadat Jezus ons als gemeente heeft opgenomen in de hemel? Nou, uit de verschillende Bijbelgedeelten kun je afleiden dat die opname van een gemeente, die zal voorafgaan aan een periode die ook wel de verdrukking of de grote verdrukking wordt genoemd. En die periode die eindigt dan weer als Jezus terugkomt om zijn vrederijk te stichten. Nou, over dat precieze moment van de opname, daar verschillen christenen over van mening. Heel veel mensen zeggen hij komt voor die grote verdrukking. Sommigen zeggen hij komt in de grote verdrukking. Er zijn ook mensen die zeggen hij komt na de grote verdrukking. En dan komt hij ook gelijk terug om dat vrederijk te stichten. Er zijn ook mensen die helemaal niet meer geloven dat hij komt. Dat is triest. Maar het gaat mij nu even om in te focussen op die tijd van grote verdrukking. Wat gebeurt daar dan allemaal? Het is een verschrikkelijke tijd en er zullen bizarre dingen gebeuren. En in Openbaringen kun je daar heel veel over lezen. Dus een moeilijke teksten zijn dat en die worden daarom vaak overgeslagen. Maar dat is jammer, want we doen onszelf tekort als we ons zelf geen inzicht verschaffen over de tijd waarin we leven. Ik lees je een stukje uit Openbaringen. Twee stukjes. Toen zag ik een tweede beest dat opkwam uit de aarde. Het had twee horens, net als een lam, en het sprak als een draak. Voor de ogen van het eerste beest oefende het heel dienst macht uit. Het dwong de aarde en alle mensen die erop leefden het eerste beest te aanbidden. En wat verderop in die tekst staat. Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken, dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam, konden iets kopen of verkopen. Moeilijke passage. Je ziet hoe Satans masterplan daar in werking treedt. Zodra de gemeente weg is van de aarde, dan is de beer los. Letterlijk en figuurlijk. En dan komen er twee duistere figuren aan de macht. Die in de Bijbel allebei letterlijk beesten worden genoemd. Eerste beest is de antichrist. En die zal de absolute politieke macht op aarde hebben. Hij is de baas. Niet over een land, niet over een werelddeel, nee over de wereld. En het tweede beest, dat steunt hem met geestelijke macht. Ook een absolute macht. En hij zal zorgen dat de mensen dat eerste beest gaan aanbidden. Onvoorstelbaar dat het zo ver kan komen. Je kan je er bijna niks bij voorstellen. En samen met Satan vormen die twee beesten een soort onheilige drie-eenheid. Satan imiteert graag, dus die doet het ook als een drie-eenheid. Het plan is eigenlijk simpel. Ze willen de hele wereld regeren en door de hele wereld aanbeden worden. Nou, als het goed is, dan hoor jij bij Jezus. En dan hoef je hier niet meer bij te zijn. Want dan zijn we opgenomen. Nou mag je redelijkerwijs verwachten dat zo'n wereldregering niet plotseling uit de lucht komt vallen. Dus het is wel handig en verstandig om alert te zijn op de voorbereidingen van zo'n wereldregering. Want ook dat zijn voor ons tekenen van Jezus' naderende komst. Als je al voorbereidingen ziet, dan weet je, hey, de koning komt eraan. Nou, in de 80er jaren, toen hoorde ik voor het eerst van dit soort eindtijdprofetieën. En ze intrigeerden me. Ik dacht, ik geloof in de Bijbel en ik geloof in de waarheid van zulke profetieën, maar ik had geen flauw idee hoe dit soort voorspellingen, waar ik net over heb voorgelezen, hoe die ooit waarheid zouden moeten worden. Hoe dan één wereldreligie? Hoe dan één wereldeconomie? Hoe kan dat? Hoe dan één wereldleider? Wie verzint het? Hoe ga je dat uitvoeren? Maar in de loop van de afgelopen decennia zijn voor mij op een verbazingwekkende wijze een aantal dingen ingevuld, vragen ingevuld en beantwoord, waardoor ik me inmiddels best vrij aardig kan voorstellen hoe dat allemaal mogelijk is. Nou, ik ga je vertellen wat ik denk te zien. Dat hoeft allemaal niet per se de waarheid te zijn. Het kan best zijn dat het op een andere manier gebeurt. Maar waar ik je toe wil uitdagen is, toets dat. Toets wat je om je heen ziet. Denk er kritisch over na. Pak de Bijbel erbij. Kijk wat er staat. En wees het voor mij met me oneens. Zoek betere verklaringen. Vind ik allemaal goed. Als je maar waakzaam bent. Nou, eerste vraag. Eén wereldreligie. Hoe kan dat dan? Terwijl er op dit moment zulke grote verschillen zijn. De aanhangers van christendom, jodendom, islam, boeddhisme, hindoeïsme. Kijk eens in de blaadjes van Open Doors. Overal ter wereld slaan ze elkaar de hersens in. In naam van hun eigen God. Hoe zouden die ooit samen door één deur kunnen? Maar als je goed oplet en het even een beetje speurt, dan zie je dat daar aan gewerkt wordt, al sinds de 80er jaren. Ik las een website, RK Documenten, een Rooms-Katholieke website, daar staat dit te lezen. Interreligieuze gebedsdag voor de wereldvrede in Assisi. Op 26 oktober 86 bracht paus Johannes Paulus II voor het eerst in de geschiedenis alle belangrijke leiders van de wereldgodsdiensten en levensbeschouwingen bij elkaar voor het houden van een werelds gebedsdag. Johannes Paulus II heeft dat in 2002 nog eens gedaan en Benedictus in 2011 nog eens een keer. Dat gaat door. Er wordt gewoon aan gewerkt aan één gezamenlijke religie. Maar ook in Nederland doen wij een duit in het zakje. Want we hebben het Vredespaleis. Ik heb altijd gedacht dat dat een overheidsorganisatie was. Maar dat is niet zo. Dat is gewoon een stichting. Een organisatie die door een stichting wordt gefund. En in het Algemeen Dagblad van 2018 zag ik dit bericht. Het Vredespaleis wil een uniek pact tussen de wereldreligies. Ook daar wordt gewerkt aan samenwerking tussen de wereldreligies. Hoe krijg je dat voor elkaar? Dat krijg je voor elkaar door allemaal flink water bij de wijn te doen. Dan krijg je een wereldreligie. Zelfs de coronacrisis draagt bij aan het streven naar een wereldreligie. Ik vond dit bericht ook nog op internet. Op een website van Katholiek Nederland. Paus Franciscus roept de gelovigen van alle religies op tot een gezamenlijke gebedsdag om een einde af te smeken van het coronavirus. Kortom, achter de schermen wordt hard gewerkt aan één wereldreligie. Nou ja, is dat erg? Ja, dat is erg. Lees je Bijbel, daarin staat dat er onder de hemel geen andere naam is gegeven waardoor wij behouden worden. Die naam is Jezus, die van zichzelf zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven en niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat laat geen centimeter ruimte voor compromissen met andere religies. Denk daarover na. Dan het tweede, één wereldeconomie. Hoe dan? Hoe kan dat? Hoe kun je voor ieder mens op de wereld bepalen of ze kunnen verkopen of kopen? Dat kan toch niet? Nee, dat kan wel. Inmiddels wel. Want dat is de afgelopen decennia allemaal gebeurd. We zijn allemaal gewend aan elektronisch betalen. We hebben allemaal een pasje in de zak. Maakt niet uit op welk moment of waar je bent. Je kunt betalen. Zo lekker makkelijk. Iedereen heeft een mobieltje. Lekker altijd en overal bereikbaar zijn. Ideaal. We zitten, niet allemaal, maar veel mensen, op Facebook en LinkedIn. Alle persoonlijke gegevens en zakelijke gegevens worden gedeeld met de wereld. Contact houden met iedereen. Zo makkelijk. We gebruiken allemaal Google of andere zoekmachines om wat op te zoeken. U vraagt en wij draaien. Alles is te weten. Zo makkelijk. Maar ongemerkt zijn wij zelf veranderd van klanten in leveranciers. Wat leveren wij? Wij leveren gegevens over ons eigen leven. En die gegevens die zijn goud waard. Bedrijven oogsten, zo noemen ze dat echt, onze gegevens en verdienen daar gewoon veel geld mee. Al onze financiële transacties worden geregistreerd. De bank weet waar ik mijn geld vandaan krijg, of ik schulden heb, waar ik het aan uitgeef, wat ik te besteden heb. Mijn mobieltje, via mijn mobieltje is bekend. Je kunt het opzoeken in je eigen telefoon als je het niet uit hebt gezet, waar je de afgelopen 3 maanden bent geweest. Tot op de meter nauwkeurig wordt het vastgelegd in je mobieltje. Via je mobieltje. Facebook weet precies wie mijn familie en vrienden zijn. Weet precies met wie ik omga. Google weet waar ik naar zoek, kent al mijn interesses. Ook de interesses die je misschien liever voor anderen verborgen zou houden. Vind je dat een griezelig idee? Nou, stel je nou eens voor dat iemand met veel geld of macht kwaad wil. Als jij de wereldeconomie onder controle wil houden, dan moet je beschikking hebben over de bankgegevens, je mobiele telefoongegevens, sociale netwerken en zoekmachines. En als die 4 dingen weet, dan weet ik alles van jou en van iedereen. En dan kan ik de controle houden. En weet je wat het wrange is? We hebben het allemaal zelf weggegeven, omdat het allemaal zo makkelijk is. Ik ook hoor. Als er een satanische macht zou komen die de wereldhandel wil beheersen, dan heeft hij door de huidige stand van de techniek in principe alle mogelijkheden daartoe. Misschien gaat het op een andere manier, maar het zou zo kunnen gaan als ik je verteld heb. Tot zover had ik het dan uitgevogeld, maar er bleef nog een vraag over waar ik geen antwoord op kon vinden. 1 wereldleider waar iedereen achteraan loopt. Ik kon me dat niet voorstellen. Hoe kan dat? Wat drijft alle mensen in de armen van 1 wereldleider? Nou, sommigen van jullie weten dat ik psycholoog ben en psychologen die werken met emoties en die kennen 4 basisemoties. En dat is blij, bedroefd, boos en bang. De 4 B's noemen we dat. En 1 van die 4 is bang, angst. Angst is een hele krachtige emotie die telkens opnieuw wordt gevoed, ook op wereldniveau. We zijn er de afgelopen decennia zo al bang voor geweest. Nou, bijvoorbeeld islamitisch terrorisme, wat heel extreem was. Hè? 9-11 en ISIS, die mensen begon te onthoofden. Dat vonden we toch, daar voelden we ons wel erg ongemakkelijk bij. Milieuproblemen voelen we ons erg ongemakkelijk bij. We zijn de boel aan het opverbruiken hier op aarde. Economische crisis volgen elkaar in een steeds hoger tempo op. Allemaal heftige problemen, maar ze raken nooit alle mensen tegelijk. Geen enkele angst heeft ooit de hele wereld in beweging gebracht. Dus ik kon daar geen goed antwoord op krijgen. Tot maart. En de coronacrisis. Want corona maakt mensen ziek in alle werelddelen. En dan maakt niet uit wat je status is, of je huidskleur, of je godsdienst, of je politieke voorkeur. Iedereen is bang om ziek te worden of om een ander te besmetten. En deze crisis wordt voor het eerst echt mondiaal aangepakt. De WHO vaardigt zijn regeltjes uit, RIVM neemt ze over en wij nemen ze weer van het RIVM over. En de overheid laat zich leiden door de medische adviezen, vaardigt noodwetten uit. Elke winkel, elke restaurant, elke kerk, iedereen doet mee. We passen allemaal de regels toe. Iedereen is er druk mee. En daar zitten we dan, 1,5 meter uit elkaar, handjes ontsmet, bang om elkaar aan te raken, bang om te zingen. En binnen een paar maanden tijd hebben we met z'n allen collectief smetvrees aangeleerd en sociale angst. Dingen waar ik een jaar geleden als psycholoog mensen voor behandelde, dat is nu het nieuwe normaal. Maar het is niet normaal. Want mensen zijn niet gemaakt om afstand van elkaar te houden. En op deze manier kunnen we op lange termijn niet leven met elkaar. Daar moet een oplossing voor komen. Nou, die zijn er. Je kan bijvoorbeeld een appje maken waarmee je iedereen kan waarschuwen voor besmetting. Dat leek een aardig idee, maar ja, je kan je telefoon vergeten. En er zijn privacy issues mee en er is weerstand tegen en zo. Dus dat is allemaal lastig. Maar gelukkig biedt de wetenschap ook hier uitkomst. We hebben technologie waarmee het mogelijk wordt om op een pijnloze manier inentingen te geven. En wie weet, als we iets verder zijn, wordt ook al aangewerkt, is nog niet zo ver, zou je ook informatiedragers kunnen meegeven met zo'n inenting. En als dat lukt, dan kun je van buitenaf uitlezen of iemand ingeënt is of niet. Ook weer zo makkelijk. Dan zetten we gewoon poortjes bij alle winkels en bij de trein en bij kantoor, bij restaurants. En dan mag je alleen nog maar naar binnen als je bent ingeënt. Geen inenting, niks kopen en ook niks verkopen. Ja, wacht even Gerard, dat stond toch in die bijbeltekst die je hebt voorgelezen? Sta je nou te beweren dat zo'n inenting het teken van het beest is? Nee, daar waag ik me lekker niet aan. Ik ben ook zelfs niet tegen inenten. Maar ik denk wel dat we de ontwikkelingen die wij zien plaats hebben om ons heen, dat we die kritisch moeten toetsen aan Gods woord. Het zou zo kunnen gaan. Het kan ook anders gaan, maar er gaat zoiets gebeuren. Er gaat iets gebeuren waarmee de angst ons in de handen en in de armen van die wereldleider drijft. Dus let op tekenen van zijn komst. Er schiet van alles aan te komen. Er is een digitaal vaccinatiepaspoort wat er aankomt, wat elke Europeaan in 2022 moet hebben. En ik voorspel je, als je dat paspoort straks niet hebt met het juiste stempeltje erin, dan kom jij niet meer de grens over. Dat is het begin van zulke soort ontwikkelingen. Ik ben er in ieder geval wel van overtuigd dat die wereldwijde coronacrisis een van de weeën is die de komst van Gods Zoon aankondigt. Maar ook dat er veel meer en veel krachtiger weeën zullen komen. Stel je toch eens voor dat er een pandemie zou komen die net zo besmettelijk is als influenza, als een verkoudheid, maar net zo dodelijk is als ebola. Dan staan we in de rij als mensen om iemand te omarmen die ons hulp gaat bieden. Of een vaccin, of een medicijn, of wat dan ook. Doodsangst gaat de mensen collectief in de armen van de antichrist drijven. De mogelijkheid van de techniek plus die collectieve angst, die maakt de weg vrij voor de antichrist. En daarom roep ik je nogmaals op, bestudeer die Bijbelse profetie. Hou je ogen open. Kijk wat er om je heen gebeurt. Toets het aan de Bijbel. Lees de krant met de Bijbel in de hand. Of andersom, lees de Bijbel met de krant in de hand. Hou ze naast elkaar. Ga niet kritiekloos mee met elke ontwikkeling, maar denk na over al dit soort dingen. Al die dingen gebeuren niet toevallig. Er is een geestelijke strijd gaande. Satan heeft, zoals ik al zei, een masterplan. En dat probeert hij uit te voeren. Want hij wil heel graag de wereldleider zijn. En aanbeden worden. We hebben het kunnen lezen. Maar we hoeven er niet bang voor te zijn. Want wij weten dat God ook een masterplan heeft. En dat het masterplan van Satan daar een onderdeeltje van is. Zijn plan, het plan van God, gaat daar bovenuit. En alles wat er staat te gebeuren, ik heb je er hopelijk iets, een klein beetje licht op gegeven. Dat is eeuwen geleden al nauwkeurig aangekondigd in Gods woord. God voert zijn winnende masterplan uit. Hij heeft het laatste woord. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan en daarna zullen wij die nog in leven zijn, samen met hem worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden. Amen.